ik heb hier lekker een glaasje water, na een paar van die liederen vanuit je hart gezongen te hebben. Is dat wel lekker. Goedenavond allemaal. Zo, ik sta hier op eenzame hoogte, zo voelt dat een beetje. Ik heb daar net gezeten, maar nou, kunnen we in ieder geval elkaar goed zien. Heel fijn om kennis te maken. Voor sommigen is dat voor het eerst, andere heb ik al wel eerder ontmoet. Mijn naam is Leander. Ik zal me dus even voorstellen, zoals Wim het vroeg. Ik woon in Hilversum, samen met mijn vrouw Joanne en wij hebben twee zoontjes, Manoah van 6 en Caleb van 3. En we zijn in verwachting van een derde. Ik zou zeggen een derde zoon, maar dat kan ik helemaal niet weten. Dat moet nog blijken in de komende tijd. Ik ben afkomstig uit Zeeland. Daar heb ik eigenlijk heel mijn jeugd gewoond. En ben daar op mijn 19e ook tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Ben kerkelijk opgevoed door ouders die mij lief hadden en het woord van God lief hadden. Maar ik koos op een gegeven moment toch voor een ander pad. Toen ik in de jaren 15, 16 was. Maar het is Gods genade. Ik zat op moment nog te beseffen toen ik daar stond te zingen van, dit was 15 jaar geleden voor mij totaal ondenkbaar. Dat ik samen met allerlei kinderen van God uit het hele land de Heer zou prijzen. Ik ben toen op mijn 19e tot geloof gekomen. De Heer Jezus leren kennen. En al snel kwam er een verlangen om dat met anderen te delen. En ben toen op een gegeven moment naar de Bijbelschool gegaan. Philadelphia een aantal jaar geleden. En in Gods genade hebben we anderhalf jaar geleden de stap genomen om naar Hilversum te verhuizen. Om daar fulltime werkzaam te zijn in Bijbelschool Gospel for Europe. Dat is een opleiding die 10 tot 15 studenten per jaar opleidt. Fulltime programma, de studenten wonen daar. En samen met nog een ander echtpaar mogen mijn vrouw en ik daar werken en deze studenten begeleiden, onderwijzen, et cetera. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar daar gaat het vanavond niet over. Heel fijn dat we vanavond ook met elkaar een begin mogen maken met de serie van de Filippense brief. Het is een brief die mij altijd enorm bemoedigd heeft. En ik vind het echt een zegen om in 7 avonden die brief samen door te nemen. Ik wil je echt aanmoedigen. Je bent er vanavond, dat is geweldig. Maar om zover als binnen je mogelijkheden ligt alle avonden mee te maken. Dat zal je helpen om de brief in zijn geheel te begrijpen. En ik geloof echt niet dat je daar spijt van gaat krijgen. Als we met elkaar in het woord zijn, hem aanbidden en hem ook zo beter kunnen leren kennen. Goed, voordat we wat gaan lezen. Sommigen hebben misschien al de introductievideo gezien. Daar heb ik die vraag al even gesteld, maar ik wil hem vanavond nog een keer stellen. Stel dat je in de gevangenis zit, in een soort van dodencel. En je wacht je proces af om te horen wat het woord leven of dood. Je toekomst is dus uiterst onzeker. En je schrijft een brief aan je vrienden. Wat zou je dan schrijven? Wat zou je kiezen als laatste woorden om aan het papier toe te vertrouwen? Een laatste boodschap voor vrienden en familie. Wat zou je schrijven? Nou, zo'n brief gaan wij bestuderen. Want Paulus heeft deze brief vanuit gevangenschap geschreven met een onzekere toekomst. Aan het eind van hoofdstuk 1 zegt hij, ik weet niet hoe het gaat aflopen. Maar dit weet ik wel, het leven is voor mij Christus. En het sterven is winst. Nou, die brief gaan we lezen. Om even een beeld te krijgen van de achtergrond van die brief wil ik starten in Handelingen 16. Handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 9. Paulus is met zijn zendingsteam aangekomen in Troas. Vers 8, vind je dat? Nadat ze toch wel een teleurstellende tijd hebben gehad, omdat de weg naar enerzijds Azië en anderzijds Bithynië, vers 6 en 7, door de Heilige Geest werd dichtgemaakt. Daar konden ze niet heen. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar ze kwamen op een soort impasse, op een doodpunt aan de kust, Troas, huidige Turkije. En daar gebeurt er wat, vers 9. Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Vers 24. Paulus en Silas zijn dan inmiddels opgepakt, omdat ze iets gedaan hebben wat de magistraten, zeg maar de leiders van Filippi, niet echt waarderen. Ze komen voor een soort van rechtbank te staan en worden in de gevangenis gegooid, nadat ze hen veel slagen hadden toegediend. 24. En toen hij dat bevel gekregen had, hij is de gevangenisbewaarder, wierp hij hen in de binnenste kerk en dan zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was... Daar gaat het geluid.
Rudolf heeft een idee dat we...
Doet hij nog wel? Ja, kijk.
Gaat dat goed, jongens?
Kan ik verder lezen? Ja, die doet het. Toch? Ik lees even verder met deze microfoon. Yes. 27. Pak de draad weer op. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en hij zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen, begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heer tot hem, het woord, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. En al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Nou, je zal maar in dat zendingsteam van Paulus gezeten hebben. Dan maak je hele indrukwekkende dagen mee. Lydia die tot geloof komt, gedoopt wordt en haar huisgezin, de mensen die bij haar waren. Dan vervolgens werden ze opgepakt. Komen ze in de kerken met bebloede ruggen. Maar daar vindt die aardbeving plaats. God regisseert een aardbeving. Die man komt knielend voor hun voeten te liggen en zegt: wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden? En ze spreken het evangelie, ze leggen het aan hem uit: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Wat een bijzondere tijd is dat geweest. Nou, deze gemeente schrijft Paulus later een brief. En die brief die gaan we bestuderen de komende tijd, de brief van Paulus aan de Filippenzen. Even nog één vers lees ik uit Handelingen 16. Terwijl hier wat geopereerd wordt, ga ik gewoon door. Vers 40. Doet hij het weer? Ja, daar gaan we weer. Handelingen 16 vers 40, let op. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Hier wordt al gesproken over broeders, dus er komt waarschijnlijk al bij Lydia een gemeente in haar huis samen. De gemeente van Filippi is een feit, is geboren door het werk van de Heilige Geest. Bladeren we naar de Filippense brief en dan lees ik de eerste twee versen van hoofdstuk 1 en dan lees ik straks de rest. We moeten vanavond best wat versen lezen, omdat we ook een intro maken. Ik wil even toelichten hoe de brief precies tot stand gekomen is. Dan is dat voor de rest van de zeven avonden helder. Filippenzen 1, vers 1 en 2. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Straks de rest. Nou, wie waren de Filippenzen? Christenen dus uit Filippi. En dat is een plaats in het huidige Griekenland. De eerste Europese stad die met het evangelie werd bereikt. Ik weet niet of je dat net in de gaten had toen we Handelingen 16 lazen. Het is wel heel bijzonder, ik vind dat tenminste heel bijzonder, dat God heel bewust zegt tegen Paulus, je moet niet naar Azië, je moet niet naar Bithynië, maar je moet naar Europa. Dat is een reden om God vanavond nog voor te prijzen. Dat God het evangelie gestuurd heeft over de zee richting het Europese Filippi. Paulus kwam daar ongeveer 50 na Christus. En daar ontmoetten ze dus Lydia, bij die rivier. Dat was waarschijnlijk een kleine Joodse gemeenschap, waar die vrouwen samenkwamen. In die eerste tijd zijn er direct twee dopelingen. Ik zeg twee, meer. Want er staat bij beide, zowel bij Lydia als bij die cipier, dat ze gedoopt worden en hun huisgenoten, die ook in geloof tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Bijzonder, bijzonder. Wat me opviel in Handelingen 16 is dat er staat van Paulus en Silas als ze daar zijn en dat ze die cipier tot de Heer Jezus mogen leiden nadat hij die vraag heeft gesteld, wat moet ik doen om behouden te worden? Dat ze het evangelie uitleggen en dat er staat, hij werd onmiddellijk gedoopt. En hij verheugde zich zeer dat hij met zijn huisgenoten tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen was. Dus dat was een pasgeboren, geestelijk gezien, pasgeboren baby, die jarenlang als voor de Romeinse overheid had gewerkt als cipier, nou dat werd je niet zomaar. En door die aardbeving komt hij op zijn knieën terecht. Soms moeten er veel dingen in je leven gebeuren. Wil je tot overgave van de Heer Jezus komen? Misschien zijn er wel mensen die dat herkennen. Die zegt, ik heb echt op een crisis moeten komen, voordat ik me uitleverde aan de Heer Jezus. En hij komt, dat is frappant, hij komt bij die twee mannen terecht. Misschien heeft hij ze 's nachts horen zingen in die kerken, toen ze omtrent middernacht lofzangen zongen. En hij stelt die vraag, wat moet ik nou doen om echt gelukkig te worden? En dat is ten diepste de vraag die ieder mens hier op aarde bezighoudt. Als je de Heer Jezus kent, dan weet je precies wat daarmee bedoeld wordt. Wat moet ik echt doen om waar geluk te vinden? En om de mensen om je heen die de Heer niet kennen, die kunnen soms een uitstraling hebben van geluk en van verzadiging en van succes. Maar wij moeten altijd de mens achter het plaatje zien. En wij weten, zoals Augustinus zei, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in God. Dat is vandaag de dag nog steeds een waarheid. En ik wil je, voordat we beginnen aan de studie van de Filippenzen, bemoedigen om het evangelie te blijven communiceren naar de mensen om je heen. Omdat je weet, ieder mens heeft deze boodschap nodig. Amen. Dat is echt waar. En het is frappant dat die man, ik had die man wel willen zien, die cipier, stel dat hij vanavond hier in de zaal was. Ik denk dat er geen kleine jongen was. Die komt daar op zijn knieën en hij zegt, vertel me, wat moet ik doen om net als jullie behouden te worden? En het antwoord is bevrijdend eenvoudig. Hij kwam waarschijnlijk uit het systeem van presteren. Hij heeft zich waarschijnlijk altijd moeten bewijzen, cipier. Hij heeft prestaties moeten leveren. Nou, dat kan in religieuze opzicht ook zo zijn. Dat je probeert fatsoenlijk en netjes te leven. Maar dat je snakt naar een innerlijke vrijspraak. Geen schuldig geweten meer. Echt geluk. Wat moet ik daarvoor doen? En dat ze alleen zeggen, geloof in de Heer Jezus. En nadat ze het woord tot hem gesproken hebben, dus ze hebben waarschijnlijk het evangelie in essentie aan hem uitgelegd, wordt hij terstond gedoopt. Wat moet dat geweest zijn voor die man? Dat hij daar demonstreert dat hij het oude leven achter zich laat. Al die gevangenen hebben dat mogelijk gezien, want alle deuren waren open. Zijn familie heeft dat gezien. De hemelse legers hebben het gezien. Dat hij besloot om het oude leven achter zich te laten. En dat hij de Heer Jezus had aangenomen als Heer en Heiland en nieuw leven had ontvangen. Een getuigenis naar ieder die het wilde zien en naar de hemelse gewesten. Het is belangrijk dat we ook met onze doop kenbaar maken een volgeling van Jezus te willen zijn. Als je die Filippenzenbrief leest, kom je allerlei andere namen tegen. Epafroditus, Clemens, Euodia, Syntyche. Nou, dat zijn allemaal Griekse namen, waardoor we eigenlijk haast zeker weten dat er weinig Joden deel uitmaakten van de gemeente, maar dat het een echte heidengemeente was. Een gemeente vanuit de heidenen. Natuurlijk waren er wel wat Joden. Er was een plaats van waar ze samenkwamen bij de rivieren op de Sabbat. Maar het waren vooral heidenen. Wat ook apart is, en ik ben eigenlijk bezig met een intro, hè, zodat je wat achtergrondinformatie weet over Filippi. Wat ook apart is, is dat in Filippi heel veel ex-soldaten, dus veteranen van het Romeinse leger woonden. Mensen die heel erg gericht waren op de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome. Staat ook in Handelingen 16, een kolonie. Filippi was een kolonie. Waarschijnlijk beroemden ze zich in Rome. Oriënteerden ze zich op Rome. Zij waren burgers van het Romeinse Rijk. Als je de brief al gelezen hebt in de achterliggende weken, dan zie je dat Paulus zegt, ons burgerschap is niet in Rome, maar is in de hemelen. Van waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. Prachtig. Wat weten we nog meer over de gemeente van Filippi? We weten dat als Paulus de brief schrijft, dat de gemeente enigszins gegroeid was en ook ingericht was. Hij schrijft aan de opzieners en de diakenen. Vers 1, hoofdstuk 1, vers 1. Een ander iets wat karakteristiek is voor de verhouding tussen Paulus en de gemeente, is dat ze een delen in een vriendschapsverhouding. Als je de brief doorleest, dan zie je dat hij voortdurend hen als zijn vrienden benadert. Een bijzondere verhouding, hoofdstuk 1 vers 5 en 4 vers 1. Een volgend punt is dat de brief gekenmerkt wordt door de vreugde en de blijdschap. Er is geen nieuwtestamentische brief waarin het principe of de waarheid van de vreugde in de Here zo vaak wordt genoemd. 19 keer in 4 hoofdstukjes schrijft Paulus over de vreugde die een christen ten deel gevallen is. Waar komt deze brief vandaan? Paulus zit in de gevangenis in Rome, waarschijnlijk in zijn eigen gehuurde woning, Handelingen 28. En hij heeft bezoek ontvangen vanuit Filippi. Epafroditus, moeilijke naam, is vanuit de gemeente van Filippi gekomen en heeft, zo blijkt uit hoofdstuk 4 van de brief, heeft ondersteuning gebracht. Waarschijnlijk geld, misschien levensmiddelen en andere goederen, om Paulus te bemoedigen en hem te supporten in zijn moeilijke situatie in Rome. En nu schrijft Paulus een brief terwijl hij in Rome is en hij geeft die brief aan Epafroditus mee en zegt laat die in de gemeente worden voorgelezen. Tussen twee haakjes, Epafroditus heeft waarschijnlijk 1000 kilometer te voet afgelegd, een zee overgestoken om vanuit Filippi in Rome te komen. Zo'n vriendschapsverhouding was er tussen enerzijds de apostel Paulus en anderzijds de gemeente van Filippi. Of anders gezegd, zozeer waren ze zich bewust van hun gezamenlijke roeping om het evangelie te verspreiden. Dat deden ze samen. Hij noemt ze, daar kom ik straks nog op terug. Paulus zegt, jullie zijn mijn partners in het evangelie. We werken samen. Deelgenoten in het evangelie. Het is een bijzonder vriendelijke brief. Het is echt een brief van bemoediging en blijdschap. Maar Paulus is ook op een bepaalde manier bezorgd over de Filippenzen. Er dreigt namelijk een... er is een scheuring op handen, waardoor de gemeente niet meer eensgezind zou kunnen zijn. En daarom gaat deze brief heel erg over de eensgezindheid in de Heer Jezus Christus. Iemand vatte ooit de brief samen in 4 kernwoorden. En voor degene die meeschrijven, wil ik ze even noemen. Per hoofdstuk 1 kernwoord. Hoofdstuk 1. Christus, hij is ons leven. Christus is ons leven. Hoofdstuk 1, vers 21. Het leven is voor mij Christus. Hoofdstuk 2. Christus, onze gezindheid. 2, vers 5. Waar Paulus zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hoofdstuk 3. 3, vers 14. Christus, ons doel. 1 ding doe ik, zegt hij, ik vergeet wat achter mij is en ik strek me uit naar wat voor is. En hoofdstuk 4, Christus onze kracht. Hoofdstuk 4, vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Een beetje een overzicht van waar komt deze brief vandaan, in welke tijd is die geschreven, in welke context, waar gaat die voornamelijk over en wat kunnen we in deze brief vinden. Dan ga ik terug naar de Bijbel, Filippenzen 1, en dan ga ik lezen vanaf vers 3 tot en met 11. Dan gaan we het eerste stukje met elkaar bespreken. Let op hoe Paulus begint, hoofdstuk 1 vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Ik wil u een vraag stellen. Paulus gebruikt in deze paar versen van 3 tot en met 11... 4 keer een werkwoord waar hij mee begint. Ik zal de eerste even noemen. Vers 3, hij begint met ik dank. Moet u eens even kijken in uw Bijbel welke hij nog meer gebruikt. Want die 4 wil ik eigenlijk langslopen. Als ik vertrouw wordt hier genoemd. Vers 6, vers 3 is dus ik dank. En vers 6, ik vertrouw. Ik verlang. Vers 8. En de vierde, vers 9. Ik bid. Ik dank, ik vertrouw, ik verlang en ik bid. Paulus begint met danken. Zou jij dat ook doen? Als je denkt aan je gemeente. Dan begin ik te danken. als eerste voor mijn gemeente dankzegging uitspreken. Ik wil God prijzen voor dat wat Hij gedaan heeft in mijn gemeente. Of in het algemeen. In je omgang met God. Ken je dat geheim van te beginnen met danken, met lofprijzing, en pas daarna al onze wensen bekendmaken? Weet je wat mooi is? Een hele bekende tekst die vaak op kaarten en zo staat en die vaak meegegeven wordt aan mensen, is Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens, daar heb je het bidden, in bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat gaat Paulus hen onderwijzen. Jullie mogen bidden en smeken, al jullie verlangens bij God brengen, maar doe het altijd onder dankzegging. En terwijl Paulus dat onderwijst, doet hij het voor hier, aan het begin van de brief. Hij zegt, voordat ik voor jullie ga bidden, vers 9 tot en met 11, ga ik God eerst voor jullie danken. Ga ik God voor jullie prijzen. En daar zit gelijk een hele mooie les voor ons. En ook een eerlijke les, denk ik. Zijn wij dankende christenen? Ik geloof echt, hoe meer zicht we krijgen op de Heer Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft en wie Hij voor ons is, des te meer zal onze omgang met God gekleurd worden door lofprijzing en dankzegging. En minder allereerst door onze verlanglijsten. Hoewel we die voortdurend bij God bekend mogen maken. Als je niet kunt danken, word je zuur. Danken voorkomt ook dat je je eigen problemen uitvergroot. Danken is ook de doodsteek voor ons zelfmedelijden. Je kunt je heel erg focussen op wat je niet hebt en daarvoor bidden. Maar wanneer je begint met God te danken voor wat Hij je in Christus gegeven heeft, wat Hij je in het dagelijks leven allemaal niet gegeven heeft, dan verbleken vaak onze verlangens wat. Dat is echt een geheim. Dat is echt een geheim. Dat is een geheim in deze brief. Want Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis aan christenen die lijden. Hoofdstuk 1 vers 29 zegt hij, jullie lijden, dus die Filippenzen leden omwille van de naam van de Heer Jezus. En toch barst deze brief van de lofuitingen en de vreugde in de Heer. Wat een getuigenis. Vanavond is het nog steeds een getuigenis hoe Paulus en Silas en ook de Filippenzen zelf, ondanks hun hachelijke situatie, zich verblijden in de Heer. Hoofdstuk 4 vers 4, een van de bekendste versen, zegt, verblijd u altijd in de Heer. Opnieuw zeg ik u, verblijd u. En dat is een tekst die kan je in moeilijke situaties echt tegenstaan. Wat nou verblijden? En toch, als je ziet op wat je in de Heer Jezus ontvangen hebt, wie je in zijn ogen mag zijn, wat je in hem gegeven is, dan ken je op je hart, in je hart, op de bodem van je hart, een dankbaarheid die niet meer vastzit aan de omstandigheden. Ik hoop dat dat geen Chinees voor je is. Weet je wat ik ook mooi vind? 1 vers 3. Hij dankt niet voor zichzelf, maar hij dankt voor anderen. Dat is een teken van een groot hart. Danken voor anderen. Ik dank mijn God, dat wel. Telkens wanneer ik aan jullie denk. Wanneer dankt hij? Telkens. Als hij aan hem denkt. Er staat in deze twee versen staan 4 keer een woord van 100%. Het zijn hele korte versjes, maar er staat telkens. Elk gebed, vers 4. Voor u allen. En dat altijd. Met andere woorden, we proberen het nu toe te passen. Als Paulus in Rome in de cel terugdenkt aan dat geweldige werk wat God gedaan heeft in Filippi. Terugdenkt aan die momenten dat Lydia en haar gezin tot geloof kwamen. Die cipier en zijn gezin tot geloof kwam. Dan bekomen er in zijn hart spontane dankgebeden op. Ken je dat ook in je eigen leven, het geheim dat je regelmatig terugkijkt? Misschien zit je hier en zeg je, nou, ik ben al wat ouder. Het is al tientallen jaren geleden dat ik tot geloof gekomen ben. Maar kan je nog verheugen in het feit wat God in jouw leven door de jaren heen gedaan heeft? Hij denkt terug aan die gemeente die daar geboren is, geestelijk leven gekomen is. Die gemeente die gegroeid is in de diepte en in de breedte. En hoewel de gemeente er nog niet is, want hij gaat de Filippenzen ook een beetje bijsturen en vermanen, dankt hij allereerst. Voor u allen, niet voor een paar individuen, maar voor allemaal. Hoe dankt hij? Wie ziet het? Vers 4.
Met blijdschap.
Altijd met blijdschap. Ik dank niet omdat ik danken moet, maar ik dank omdat er blijdschap in mijn hart is. Dat is een feestgevoel. Misschien mag je ook wel andere mensen geestelijk begeleiden, zoals Paulus de Filippenzen mocht begeleiden. En wij zitten een beetje zo in elkaar, hè, dat we vaak kijken op de dingen die nog niet in orde zijn. Hè? Van hij zou nog wel in dit kunnen groeien en daar gaat het nog wat langzaam en dat zou anders moeten en dat zou anders moeten. Maar Paulus zegt, als ik bedenk dat de God van hemel en aarde in jullie een werk begonnen is, vers 6, dan weet ik zeker dat hij het zal voltooien. En daar prijs ik God voor. Ik wil je wel een persoonlijke vraag stellen. Misschien zit je hier vanavond en zeg je, als ik heel eerlijk ben, kan ik daar niet voor danken. Want ik heb daar vragen over. Twijfels in mijn hart. Geen zekerheid over het feit dat ik werkelijk behouden ben. Dan zou ik vanavond tegen je willen zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden. Dan moet je niet naar huis gaan. En in een knagende onzekerheid verder leven. Maar kom tot de volle zekerheid. Niet op grond van wie jij bent of wat jij gedaan hebt of wat je niet gedaan hebt. Maar op grond van het feit wat Jezus heeft gedaan.
Amen.
Als je iemand in vertrouwen wil nemen daarvoor, Wim heeft dat net al gezegd. Maar ons geestelijk leven heeft een fundament nodig. Het fundament van de zekerheid van vergeving van zonde. De zekerheid dat we kind van God zijn. Pas dan kunnen we gaan bouwen. Anders blijft het altijd dit. En dan kan je ook altijd danken. Want het fundament is onwrikbaar. Nee. Paulus, waar dank je nu eigenlijk voor? Nou, hij zegt, ik zal het uitleggen waarom ik voor jullie dank. Vers 5. We gaan er zo doorheen, hè. Ik dank vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Wij zijn, zegt hij, ik als Jood en jullie als Europeanen. Ik had jullie nooit gezien, ik ken jullie niet eens naar het vlees, maar we zijn geestelijk gezien broers en zussen geworden. Er is een gemeenschap, er is een familieband, er is een koinonia in het evangelie onder ons ontstaan. Dat is mooi, hè? Ook met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen, die de Heer Jezus hebben leren kennen, kun je soms binnen no time een geestelijke verwantschap weten. Omdat je zegt, we hebben dezelfde vader, we zijn beide uit God geboren. Je komt uit een andere cultuur, je spreekt technisch gezien een andere taal, maar uiteindelijk spreken we toch dezelfde taal. Hij zegt, ik dank God, vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Wij delen in hetzelfde leven. We hebben elkaar niet uitgekozen. Maar God heeft ons allen uitgekozen en ons samengevoegd in het lichaam van Christus. Wat een geweldig geheim. Dat alle kinderen van God wereldwijd verspreid, van welke kleur ze ook zijn. Of ze arm zijn of rijk, slaaf of vrije, barbaar of skiet, man of vrouw. In Christus zijn we één. En hoewel ze dus 1000 kilometer van elkaar verwijderd zitten en ze elkaar in principe onmogelijk kunnen bezoeken, hoewel Paulus dat wel verlangt, zegt hij later. Ik hoop in de Heer Jezus spoedig naar u toe te komen. zegt hij in hoofdstuk 2, zegt hij dat de gemeenschap niet minder is geworden. Het is niet zo van uit het oog, uit het hart. Niet van Paulus' kant, want hij dankt altijd voor hen, maar ook niet van de kant van de Filippenzen, want ze weten zich nog betrokken op hem. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Epafroditus gekomen is. Hij proeft bij die Filippenzen, hoewel ze misschien geestelijk gezien nog jonger zijn, eenzelfde enthousiasme voor de Heer Jezus en voor het evangelie. Nou, wij zitten hier vanavond ook interkerkelijk bij elkaar. Maar, als wij dezelfde Heer Jezus lief hebben en enthousiast zijn over dezelfde Heer die ons gegrepen heeft, zegt Paulus. Ik ben door Christus Jezus gegrepen. Dan kan je elkaar vanavond toch heel goed geestelijk verstaan. Moet je straks maar eens uitproberen, om 10:00. Als je nou niet begint over dingen die ons verschillen, maar je begint bij waar we in de Heer Jezus één zijn. Dan worden we samen enthousiast over de Heer Jezus en dat is ook een beetje het doel van deze avond, samen enthousiast over de verspreiding van het evangelie. Het goede nieuws. Waar we dan op details misschien ook verschillend mogen denken, we weten ons, broeder, zuster, toch gegrepen door dezelfde Heer en gegrepen voor dezelfde missie. Beaam je dat, of niet? Amen. En terwijl Paulus dat zegt, ik dank echt voor die gemeenschap die we hebben in het evangelie, gaat hij een geloofsuitspraak doen. Vers 6. Dan komen we bij dat tweede werkwoord. Ik vertrouw. Hij zegt, jullie zijn vanaf de eerste dag af, vers 5, tot nu toe betrokken geweest op mij en op mijn bediening. Jullie hebben met mij gedeeld in het evangelie. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij, God, is onder jullie begonnen. Op welke dag? Vers 5. Op de eerste dag. En God is bezig. Vers 5. Tot nu toe. En hij gaat het afmaken. Vers 6. Tot op de dag van Jezus Christus. Dus hij zegt, gezien wat God in jullie levens vanaf de eerste dag tot nu toe gedaan heeft, geloof ik dat hij die begonnen is, het zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Prachtig tekst. Het is de dag van de komst van de Heer Jezus. Paulus, waarom vertrouw je dat? Waarom weet je zo zeker dat God het werk wat hij begonnen is onder de Filippenzen zal afmaken? Hoe weet je dat zo zeker? Hoe kun je die geloofsuitspraak doen? Dat is nogal wat, hè? Nou, dat legt hij uit in vers 7. Hij zegt, het is immers, daar verdedigt hij zich haast. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dat God het gaat afmaken in jullie leven, dat baseer ik niet zozeer op jullie bekeringsverhaal. Lydia, Sipir. Maar ik baseer dat op het feit dat ik God aan het werk zie in jullie leven. Ik zie geestelijke vrucht. Wat is die geestelijke vrucht? Dat zij deelgenoten, letterlijk staat daar partners zijn, in de verdediging, vers 7, en bevestiging van het evangelie. Kort en goed. Wat bewijst je redding? Waardoor je kan zeggen, God die begonnen is, zal het afmaken. Dat is je betrokkenheid, einde van vers 7, op het evangelie. Nou, even een toepassing, hè, tussendoor, als je het goed vindt. Zeker als je jarenlang in een gemeente komt, jarenlang in de Bijbel leest, kan dat soms een beetje onder het stof raken. Maar ooit maakte iemand mij daar attent op, toen ik vertelde, heel eenvoudig mijn getuigenis gaf, en dat die persoon, dat was een ongelovige, tegen me zei, en jij gelooft dit echt? Jij gelooft echt dat je op route was naar de hel, en dat je nu op route bent naar de hemel? Ik zei, ja. Ja, ik moest even denken. Ik zei, ja, dat geloof ik echt. Hij zei, als je dat echt gelooft, dan snap ik dat je het aan iedereen vertelt. Hoe reëler voor ons onze redding is, hoe spontaner ons getuigenis. Dat is wel een goede vraag. Als wij belijden de Heer te kennen en verlost te zijn van de toekomende toorn, behouden zijn. Dat wij vanavond met elkaar belijden. We zijn op weg, we delen al in het eeuwige leven en we zijn op weg naar de volmaaktheid die straks komen zal.
Amen. Daar word je blij van.
Daar word je heel blij van. Amen. Daar word je heel blij van. Maar als we dat werkelijk geloven, dus niet alleen dat dat een soort waarheid is die hier rondwaart, maar dat het een werkelijkheid is in ons leven, des te eenvoudiger, des te spontaner, des te ernstiger, des te actiever zullen we bezig zijn om deze boodschap aan anderen te vertellen. En Paulus zegt, dat zie ik bij jullie, Filippenzen. Dat zie ik bij jullie. Jullie zijn betrokken in de bevestiging en in de verdediging van het evangelie. En dat terwijl jullie ervoor moeten lijden. Dat kunnen we ze nog niet nazeggen in Nederland. Hoe bleek dat dan? Dat ze bezig waren met de verspreiding van het evangelie? Waren het allemaal straatevangelisten? Nou, vast en zeker een aantal, ja. Verdediging en bevestiging van het evangelie. Ze waren met mensen bezig om het evangelie uit te leggen en het te verdedigen. Apologetiek, staat er hier. Maar wat deden ze ook? Ze waren betrokken op Paulus. En dat leidde er concreet toe dat ze hem allerlei goederen brachten. Dat Epafroditus op bezoek ging. Dat ze voor hem baden. Dat ze dienden, en dan komen we bij de titel van de cursus, dienden... En dat eensgezind in het evangelie. Met verschillende gaven die God in het lichaam gegeven heeft. De roeping van de gemeente, broederzuster, is niet om de kerk op de rails te houden. Zeg nou, we hebben een heldere belijdenis en het staat. Maar de roeping is om het getuigenis in de tijd die nog resteert te verspreiden onder de mensen om ons heen.
Amen.
Weet jij je op een bepaalde manier meer of minder gegrepen voor die missie? Heb je mensen op wie je betrokken bent als het gaat om de dienst van het evangelie? Mensen die je in gebed steunt? Bid je elke dag of God de open deuren die hij je geeft om te getuigen van de hoop die in je is, dat je die vrijmoedig zult openen en daar gebruik van zult maken? Heer, ik ben er vandaag voor u, ik ga naar mijn werk, ik ben in mijn gezin, ik ben in de supermarkt, ik ben vandaag met mijn kinderen bij de korfbal, maar als u iets voor mij hebt voorbereid, iemand die ik iets mag vertellen over de Heer Jezus, als je die met die open hand gaat leven, dan ga je zien dat God open deuren geeft. En dat God je genade geeft om in eenvoud iets te delen. Dat is een avontuur. Maar geweldig om zo met de Heer te wandelen. En de zegen is allereerst voor jezelf. Want wie uitdeelt, zegt het Spreukenboek, die zal zelf mede bevochtigd worden. Paul Washer, evangelist uit Amerika, heeft gezegd: in de gemeente zijn twee soorten mensen. Het kalf ligt in de put. Dat is de verloren wereld. En die moet gehesen worden. En de gemeente is gegrepen voor die missie. Ze komen zelf uit die put. Ze staan zelf hoog en droog rondom de put. Ze weten waar ze vandaan komen, maar ze zijn gered. En dan heb je twee soorten mensen. Je hebt mensen die langs het touw naar beneden gaan om het kalf te halen. Dat zijn degenen die gaan. En je hebt degenen die blijven om het touw van boven vast te houden. Tot slot de derde en de vierde. Vers 8. God is mijn getuige. Dat is haast een eed. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dit is een vers dat lees je in één ademteug. Dit is een geweldig vers. God ziet, zegt hij. Ik kan het jullie niet laten zien, want ik zit hier opgesloten. Maar God ziet hoe vurig ik naar jullie Filippenzen verlang. Met de gevoelens van Christus Jezus. Ja, want als je opnieuw geboren wordt, dan krijg je niet alleen een hemelse vader, maar ook broers en zussen. Met wie je staat in gemeenschap, zoals we net al zeiden, maar met wie je ook mag leren om in eensgezindheid en in liefde te leven. En Gods geest in gezonde verhoudingen in de gemeente onder gelovigen. Gods geest werkt dat we niet alleen naar hem verlangen, maar dat we ook naar elkaar gaan verlangen. Ik verlang naar jullie, zegt hij. Dus dat is broeder- en zusterliefde. Weet je wat geweldig is dat hij erbij zegt, even voor de helderheid, dat is niet met mijn eigen gevoelens, want daar kunnen misschien best nog wel eens botsende karakters zijn, maar dat is met de innige gevoelens van Christus Jezus. Dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben bij de wedergeboorte. Dan is het leven van de Heer Jezus in ons. En als we met open handen leven, een rein kanaal voor hem zijn, dan wil God zijn gevoelens tot de onze maken. Waarmee we leren om broeders en zusters lief te hebben. Ook degene die we niet allereerst als onze vrienden zouden kiezen. Maar de liefde van Christus in mij stelt mij in staat om dat wat van Christus in jou is, lief te hebben. En daarom zegt hij, ik verlang naar jullie. Ik vind dat geweldig. Ik hoop ook trouwens ook dat je dat geheim kent. Je bent hier vanavond op een Bijbelstudieavond. Maar toch kan je wel een eenzame christen zijn. Je hoeft je vinger echt niet op te steken. Maar er zijn in Nederland, ook soms in grote kerken, heel veel christenen eenzaam. Dat het ontbreekt aan echte fellowship. Ik hoop dat je vanavond iets van proeft. Gemeenschap met God, maar ook gemeenschap met elkaar. Daarom is het goed om als broeders elkaar ontmoeten. Zusters elkaar ontmoeten. Het leven van de Heer Jezus met elkaar delen. Dat is een zegen die ook in deze brief heel erg naar voren komt. Ik dank. Ik vertrouw. Ik verlang. Maar zegt hij, ik bid ook. Dat is de laatste. Vers 9 tot en met 11. Hij schrijft deze brief ook omdat er nog dingen mankeren. Er is geestelijke strijd. Van buitenaf, ze lijden en er is uitsluiting. Er was een echte keizercultuur. Maar ook van binnenuit is er verdeeldheid. Hoofdstuk 4 vers 2, daar roept hij een aantal zusters op tot eensgezindheid. Euodia en Syntyche. Twee gevaren die de gemeente altijd bedreigen, van buitenaf en van binnenuit. Paulus die de gemeente gesticht heeft zou kunnen zeggen, beste zusters, dit is niet de stijl waarin we met elkaar omgaan. Ik wil dat dat stopt. Nou, in hoofdstuk 4 vers 2 zegt hij dat ook wel een beetje. Ik roep jullie op eensgezind te zijn in de Heere. Maar wat mooi is dat hij in hoofdstuk 1 eerst voor deze zusters en voor heel de gemeente gaat bidden. Ik bid voor jullie. En wat bidt hij dan? Vers 9. En als je één gebed uit de Bijbel tot een persoonlijk gebed wil maken, een gebed voor persoonlijk geestelijke groei, is Filippenzen 1 vers 9 tot 11 een prachtig voorbeeld. Wat is nu groei naar volwassen geestelijk leven? Nou, dat is wat Paulus hier deze Filippenzen toebidt. Ik bid dat uw liefde steeds overvloediger wordt in kennis en in fijngevoeligheid. Allereerst bidt hij dat hun liefde meer wordt. Nou, wat doet liefde met een christen? Wat doet liefde met een christen? De liefde maakt geduldig en vriendelijk. De liefde voorkomt jaloezie. Voorkomt dat we ons eigen belang zoeken. Voorkomt ongepast gedrag in de gemeente. Hoe los je dat op? Door liefde. Voorkomt verbittering of kwaad denken of kwaad spreken. De liefde verheugt zich over de waarheid. De liefde zal menigte van zonden bedekken. En de liefde vergaat nooit. Dus liefde doet heel veel goeds met de Filippenzen. Ik heb in mijn eigen leven, ik ben nog niet zo heel lang christen, maar echt moeten ontdekken dat geestelijke problemen vaak voortkwamen in mijn leven door een gebrek aan liefde. Hij zegt, ik bid dat jullie liefde groeit in kennis en fijngevoeligheid. Een andere vertaling zegt, in inzicht en sensitiviteit. Met andere woorden, dat de liefde maakt dat jullie verstandig worden, fijngevoelig worden, geestelijk volwassen. Dat je gaat aanvoelen wat de wil van God is in bepaalde concrete situaties. Even een voorbeeld. Ik weet nog dat ik had vroeger een vader en een moeder. Nog steeds trouwens. Die allebei heel erg goed voor mij waren, maar totaal verschillend. Totaal verschillend. En op een gegeven moment als kind, als ik een jaar of 8, 9, 10 was, en ik wilde iets gedaan krijgen, dan wist ik precies bij wie ik moest zijn. Dit moet ik aan mijn vader vragen en dit moet ik vooral niet aan mijn moeder vragen. En andersom. Hoe kwam dat? Was ik me dat bewust? Nou, niet eens zozeer. Maar het was meer een fijngevoeligheid die je ontwikkelt door de omgang met je vader en moeder. Dat je weet, dit vindt papa fijn en dat vindt mama niet fijn. Zo is het ook met God. Met vader. Steeds sensitiever worden voor de wil van hem in ons dagelijks leven. Weet je waar dat toe leidt? Dat is echt een mooi punt voor geestelijke groei. Van ga je onderscheiden wat wezenlijk en wat niet wezenlijk is. Vers 10. Wat is dat in de gemeente van belang, hè? Dat we onderscheiden waar het op aankomt en wat niet wezenlijk is. Daar maken we details niet tot een hoofdzaak, maar gaan we wandelen in geestelijke wijsheid. Dus door de omgang met God groeit er een oprechte, zuivere, verstandige liefde in ons leven. En hoe groeit die? Door veel met Vader om te gaan, leren we hem steeds beter kennen. En worden we ook een steeds aangenamer persoon. Ik bedoel niet liever, maar ik bedoel wel wijs en fijngevoelig. Nou, dat heeft de gemeente in deze tijd hard nodig. De gemeente die bedreigd wordt door verscheurdheid en verdeeldheid. Dat gemeenten nauwelijks de handen in één kunnen slaan om een bepaalde regio, bijvoorbeeld met het evangelie, te bereiken. Omdat we soms zo bezig zijn met onszelf. O God, vergeef ons en laat uw liefde in onze harten groeien, zodat we fijngevoelig worden en kunnen onderscheiden tussen wezenlijk en onwezenlijk. Ook in je gezin bijvoorbeeld. In je huwelijk. Waar leidt dat toe? Laatste vers. Eigenlijk deel 2 van vers 10. Dan ben je oprecht. Dat is de binnenkant. Oprecht. En zonder aanstoot. Dat is de buitenkant. Tot de dag van Christus. Vervuld. Dat is niet een beetje. Maar vervuld met vruchten van gerechtigheid. Dus jouw leven wordt een eerlijk leven. Waar een andere iets van de Heer Jezus waarnemen. Een rechtvaardig leven. Je zult maar een ongelovige zijn en je zit op je werk in een kantoor samen met een christen. Een aantal jaar. En je leert die christen beter kennen. En je ziet iets van de vruchten, vers 11, van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Dan ben je een gezegend mens. Want je hebt een ontmoeting met een kind van God. Een ontmoeting met de geur van de Heer Jezus Christus die verspreid wordt. Daarom is een rechtvaardig leven ook een vorm van evangelisatie. Kun je de Heer Jezus tentoonspreiden, openbaren in onze omgeving. Vervuld, dat is een mooi gebed hè. Heer, dat ik vervuld mag zijn met vruchten van gerechtigheid. Doordat uw liefde in mij groeit, ik leer onderscheiden, ik oprecht ben, zonder aanstoot, tot op de dag dat u verschijnt, vol met vruchten van gerechtigheid. Misschien zeg je, dat zie ik in mijn leven niet gebeuren. Ik blijf geestelijk gezien een verliezer, een loser. En het lukt me nauwelijks. Om anderen iets van de Heer Jezus te vertellen, omdat ik soms nog zo hopeloos met mezelf bezig ben. Dan moet je vandaag, vanavond, een innerlijk besluit nemen. Om niet langer te zien op jezelf. Niet langer proberen jezelf geestelijker te maken dan je bent. Maar met lege handen tot Jezus Christus te komen. Gebaseerd. Je beroepend op het feit wat hier staat in vers 11, dat die vruchten er zijn door Jezus Christus. En vrucht dragen, we kennen allemaal het verhaal van de wijnstok, is alleen door in een verbinding met de Heer Jezus te blijven.
Amen.
Door dicht bij de Heer Jezus te blijven. Een close wandel met Hem te kennen. Dan komen die vruchten en die zijn er. Laatste 3-4 woorden tot heerlijkheid en lof van God. Die Filippenzen waren er nog niet. Wij zijn er nog niet. Ik ben er nog niet en jij bent er nog niet. We zijn onderweg. Maar God daagt ons vanavond uit om te groeien. In liefde, in fijngevoeligheid, in kennis, in oprechtheid, et cetera. Wat is er in je hart als je deze woorden leest, als je dit gebed leest? Is dat een gebed uit je hart? Kom dan vanavond tot de Heer Jezus. We gaan zo met elkaar bidden. En leg je leven in zijn hand. En erken dat je zelf totaal niet in staat bent om dit leven te leiden. Maar vertrouw Hem dat Hij kan geven boven wat jij, wat ik kan bidden of kan bedenken. hem nu die bij macht is te doen. Ver boven wat wij bidden of denken. Paulus zegt, hem zij de heerlijkheid in alle kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.